Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Met de eerste groene in het nieuwe jaar hoort, zoals gebruikelijk, een gesprek met de hoofdredacteur, Xandra Schutte. Hoe heeft de Groene het afgelopen jaar gedaan? Hoe gaat het blad berichten over het kabinet Wilders 1? En welke woorden gebruikte de Groene om de oorlog in Gaza te beschrijven? Dag Xandra, welkom in de podcast.
Fijn hier te zijn, Kees.
Eindelijk, nou niet op jouw kamer, maar in het echte podcastcelletje.
Ja, echt in het hok.
Goed, ik ga een aantal dingen met je bespreken. Er komen ook wat lezersbrieven voorbij, maar dat kom je allemaal vanzelf tegen. Ik wil beginnen met wat jij zei op je eindejaarsbijeenkomst van De Groene dit jaar. Het gaat slecht met de wereld, maar het gaat goed met De Groene. En misschien zit er zelfs wel een verband tussen die twee.
Ja, er zit zeker een verband. He, in moeilijke tijden, als er echt wat in de wereld aan de hand is... Dan is bij mensen een grotere behoefte om over de wereld te lezen. Ik bedoel, aan de ene kant heb je natuurlijk mensen die zich van het nieuws afkeren. Daar is ook al veel over geschreven in diverse media. Maar er is dus ook veel honger naar duiding en diepere verhalen en informatie. Ja. We hebben dat natuurlijk heel sterk gemaakt. Meegemaakt tijdens de coronacrisis. Toen werden we ontzettend goed gelezen en steeg het aantal abonnees. En dat was niet alleen bij ons, dat was ook voor de kranten zo. Ik denk dat het bijzondere voor ons is dat een heleboel van die lezers zijn blijven hangen. He, ja. dus dat we toen ook in die moeilijke periode een groei hebben doorgemaakt. En je zag het nu weer. He. We hebben natuurlijk het conflict in Oekraïne dat nog speelt. De oorlog in Gaza.
Ja,
maar vooral na de uitkomst van de verkiezingen en de monsterwinst van Wilders... zagen wij ook dat 50 nieuwe proefabonnees per dag zich melden. Ja. En ik bedoel, nu gaat het hoe dan ook, ik klop dit ook af, maar goed met ons. Hè. Lezers weten ons steeds meer te vinden. Maar dat is dan een snellere groei en heel spontaan. Ja. Hè, dus mensen die zich zelf aanmelden.
Ja, dus in donkere tijden hebben mensen behoefte aan... Aan informatie,
ja.
Aan tegenwicht misschien.
Nou, en ik denk wat in de coronacrisis zo was en nu ook met het eventueel heel rechtse, radicaal rechtse kabinet dat gaat komen, dat mensen ook weten hoe belangrijk, of zich realiseren hoe belangrijk media zijn. Ja. Hè, en bij de coronacrisis was het zo dat... Daar wordt natuurlijk nog steeds veel over gedacht en geschreven. De journalistiek zich wel erg makkelijk achter de overheid schaarde. En ik bedoel, we weten hoe Wilders over journalisten denkt. Het is allemaal tuig. He, dus je krijgt dan ook spontaan vanuit... lezers, potentiële lezers, een tegenreactie.
Ja.
Wat ook heel bemoedigend is natuurlijk.
Even de feiten. De Groene is geloof ik nog nooit zo groot geweest als ze op dit moment is. Hè? Of
wel? Maar weet ik niet helemaal precies. Kijk, de Groene heeft de geschiedenis van wandelen langs de rand van de afgrond. Hè? Als je over de eerste jaren in de 19e eeuw las, nou ja, was het ook al moeilijk in periodes.
Ja,
en
we
dat
bestaan
is,
dit jaar 145
jaar. Ja, het afgelopen jaar. En dus heel veel moeilijke periodes dat het bijna niet bol te werken was. Dat was na de oorlog anders. Hè? Dat was een tijd waarin er helemaal leeshonger was. Omdat er geen vrije pers was natuurlijk gedurende de bezetting. Ja. En daarna alle media die goed waren, die kregen een enorme toestroom aan lezers. En De Groene is in de oorlog gestopt met verschijnen. He, dat was natuurlijk. Daarbij was het een voordeel om aan de rand van de afgrond te wandelen. Want daardoor konden we faillissement aanvragen. Ik dacht van waarom is niet iedereen failliet gegaan toen? Dat leek me een hele simpele oplossing. Maar ik heb ook wel gelezen dat de Duitsers dat niet toestonden. Dus het moest echt wel financieel slecht met je gaan.
Okay.
Maar ik geloof dat wij nog net na de inval één of twee nummers hebben gemaakt, gestopt zijn met publiceren en na de oorlog weer begonnen. En toen net als Vrij Nederland de waarheid. Trouw, hè? Dus de media die in de oorlog gesticht zijn, verzetspers en de Groene deden het toen heel goed. Alleen heeft de Groene het op twee manieren vrij snel bij een heleboel lezers verbruikt. Omdat we toen heel erg kritisch schreven over de politionele acties, de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Daar waren we tegen. De Groene was voor een onafhankelijk Indonesië. En schreef al heel snel over de oorlogsmisdaden die daar gepleegd werden. En de Groene koos in de loop van de jaren 40, jaren 50 voor de zogenaamde derde weg. De Amerikanen werden als onze bevrijders gezien. En het was niet bon ton om anti-Amerikaans te zijn. En de Groene balanceerde tussen Rusland en Washington.
Ja.
Wat ook wel het etiket heeft opgeleverd dat wij fellow travelers zouden zijn geweest. Ik denk dat het genuanceerder was dan dat. Ja. Maar die derde weg, dat was niet de weg voor de massa.
En heel feitelijk, hoeveel abonnees heeft De Groene nu?
We zitten nu op een betaalde oplage van 38.000. Daarvan zijn nog wel 10.000 proeven. Maar een substantieel aantal daarvan blijft. En het blijft groeien.
Ja. En dat komt dus niet alleen door jou als hoofdredacteur, maar ook doordat de wereld zo afglijdt.
En omdat we een hele goede uitgever hebben natuurlijk. En een hele goede redactie.
Nou, oké, okay. Nou is het. Dus dat zijn goede berichten. Nou is De Groene wel een loodzwaar en onleesbaar blad. En nu citeer ik de Volkskrant van november. Voor de culturele en intellectuele elite. Dat was op zich een positief gestemd artikel. Wat De Groene groeit maar. En het is laten we daar eens naar kijken. Dat was de reden voor meer dan een pagina in elk geval. Maar loodzwaar en onleesbaar. Wat vond je daarvan?
Het is maar vanuit welk perspectief je kijkt. Het leuke was dat op X, de opvolger van Twitter, meteen allemaal lezers van ons op dat Volkskrantenstuk reageerden. En zeiden loodzwaar, helemaal niet, onleesbaar. Het is juist heel goed geschreven. Dit zegt veel over de Volkskrant zelf. We doen ook heel erg ons best om het blad goed geschreven te laten zijn. Wij hebben niet één groene stijl. Hè? Dus we bieden ruimte aan journalisten, literaire schrijvers, academici om hun eigen stijl te ontwikkelen. Als dat maar een verfijnde en mooie stijl is. Dus ik vind dat we daar veel aandacht aan geven.
Ja.
Maar we doen niet aan Jip en Janneke taal.
Nee, dat is het andere.
En Ja, kijk, wij zijn natuurlijk ook een medium dat er is voor mensen die al behoorlijk op de hoogte zijn en die dieper geïnformeerd willen worden. Dus dat maakt al dat wij wat dieper willen gaan en dat het daardoor soms ook wat gecompliceerder wordt. En natuurlijk hebben we de ambitie om dat zo helder mogelijk te doen en ook zo dat mensen dat kunnen volgen.
Ja.
Maar het is geen blad voor iedereen.
Nee, en nou komt De Groene misschien ook van ver in die zin in de jaren 70 en misschien ook nog wel de jaren 80. Een van de redacteuren noemde het met koud water aangemaakte Brinta die de geserveerd had. Toen klopte die kwalificatie misschien veel beter, loodzaam.
Ja, en betonproza, betonvlechtersproza.
Ja, maar laat het gezegd zijn, voor nu zijn het heel leesbare, soms wel gecompliceerde verhalen, maar heel leesbare artikelen die erin
staan. Nou ja, we doen ons best daarvoor. Ja. En ik denk dat wij meer dan welk blad ook investeren in redactionele begeleiding. Dat komt natuurlijk ook omdat wij in vergelijking tot een krant minder produceren. We hebben natuurlijk ook een kleinere redactie. Maar juist omdat je voor het weekblad ook heel goed moet kiezen wat je publiceert en we maanden soms aan stukken werken, proberen we wel echt de ruimte in te bouwen om die stukken zo optimaal mogelijk te maken. Dus we vragen heel vaak schrijvers nog een tweede of een derde ronde te doen en hun stuk te verbeteren. En dat is zowel inhoudelijk, bij vragen die we hebben, dingen die nog niet uitgezocht zijn, dingen die niet helder zijn, maar ook hoe verhalen verteld worden.
Ja. Ja.
En dat doen we niet alleen bij jonge journalisten. Dus dat doen we natuurlijk ook heel graag jonge journalisten begeleiden, maar dat doen we ook bij journalisten van naam en faam.
Ja. Nog meer goed nieuws. Straks komen er wat kritische vragen, hoor. Maar wat ik ook las, de groep van lezers jonger dan 30 is even groot als de groep van lezers boven de 50.
Ja, dat is al een hele tijd zo. En ik denk dat dat te maken heeft met het probleem van De Groene is de leeslast. Ik bedoel, we bieden de lezer veel, maar je kan elk nummer, daar kan je uren mee zoet zijn.
Ja.
En dat betekent dat de mensen die zich in de piekdrukte van hun leven bevinden, en kinderen en ouders die zorg nodig hebben, dat horen we ook, dat die te weinig tijd hebben. Dus het is ook wel grappig, want we hebben dus veel proefabonnees en we hebben daar kwalitatief onderzoek ook onder gedaan. En de uitkomst is, dat is voor ons natuurlijk ook heel leuk, dat mensen het blad eigenlijk beter vinden dan ze van tevoren dachten. En ook de mensen die niet doorgaan, dus die niet een vast abonnement nemen, vinden het blad beter dan ze van tevoren dachten. Maar ja, die hebben dan te maken met die leeslast en een permanent schuldgevoel dat ze Die Groene zien liggen en denken, ja, maar ik heb er te weinig in gelezen.
Ja.
En ik denk, ja, maar we maken een blad dat ik bedoel, aan de ene kant hangt het in de week. Dat vind ik ook heel belangrijk. Hè? Dus het is een weekblad. Dus er moeten de thema's van de week moeten erin behandeld worden. Oh, is het in columns of in een opening. Maar voor het allergrootste deel schrijven we over wat we de structurele actualiteit noemen. De grote thema's van deze tijd. Dus mensen kunnen heel goed Groenes bewaren en dan 2 maanden later lezen.
Ja, 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 ja. Nu wil ik je op de volgende vraag om een kort antwoord vragen, want daar kun je volgens mij de rest van de podcast mee vullen. Maar hoe kan het nou dat een blad als Vrij Nederland, wat vroeger 5 keer zo groot was als De Groene, of misschien nog wel groter, helemaal verdwenen is en De Groene nu ver groter is dan Vrij Nederland?
Ja, daar kan ik inderdaad veel over zeggen.
Je bent ook hoofdredacteur van Vrij Nederland geweest in de grijze verleden.
Ja. Nou ja, als hoofdredacteur van Vrij Nederland vond ik het ook veel moeilijker om een positie in het medialandschap te vinden dan De Groene.
Oh ja?
Omdat De Groene was toen heel klein en was zeg maar het intellectuelere broertje van Vrij Nederland. En door dat intellectuele onderscheidde het zich. Juist als je geen groot lezerspubliek hebt, kan je een stuk dieper gaan. Hè? Ja. Wat ik al zei, je maakt niet een blad voor iedereen. En dus niet omdat wij lezers willen uitsluiten, maar omdat je voor ons echt even moet gaan zitten. Dat had Vrij Nederland een stuk minder. Toen ik daar werkte was de oplage 80.000. En eigenlijk was de opdracht dat zo te houden of het nog een beetje te laten groeien. Want het maakte ondertussen het blad ook al veel verlies. En als je hoe breder je richt, hoe moeilijker het is om specifiek te zijn. De Groene, ja. Toen ik bij de Groene kwam werken, ging het echt historisch slecht met de Groene. We hadden een betaalde oplage van tussen de 10.000 en 11.000. Nou ja, dus we zijn nu bijna 4 keer zo groot. En er lagen hele zorgelijke stukken over de toekomst van de Groene. Het was toen ook, ik begon in 2008. Het was een tijd dat het met alle media slechter ging, ook met kranten. En in die stukken stond van als een krant als NRC Handelsblad, zoals het toen nog heette, het moeilijk heeft. Hoe moet het dan zijn voor een niche-speler als de Groene? En ik ben dat eigenlijk gaan omdraaien. Ik dacht van, het is juist een heel groot voordeel dat wij in die niche zitten. Dat maakt dat we specifiek zijn. Wij hoeven ook niet... we doen ook heel veel niet. Hè? Dus we doen niet aan sport, niet aan koken, niet aan lifestyle. Hè? Dus wij schrijven over politiek, over maatschappelijke thema's. En dat kan dan ook sport zijn, maar dan heel erg vanuit een maatschappelijke invalshoek. Ja. En kunst en boeken.
Ja, dat is heel belangrijk.
Dus we hebben een veel... minder brede scope dan de kranten. Ja. En dat is het tweede antwoord waarom een blad als Vrij Nederland het moeilijk heeft. Vrij Nederland was natuurlijk het toonaangevende blad in de jaren 70. Ze hadden de beste journalisten. Ze hebben ontzettend veel genres in Nederland geïntroduceerd. Van het grote Human Interest Interview met Bibeb en Ischa Meijer, die dat ook deed. De grote politieke reconstructie. De grote reportages van Gerard van Westerlo. Ja. In dat kleurenkatern. Ja. Dus eigenlijk journalistieke sociologie. Onderzoeksverhalen. En al die genres zijn geïncorporeerd door de dagbladen. Vaak zijn de journalisten overgenomen. En Vrij Nederland heeft daar nooit een antwoord op gevonden. Ja. Het is gewoon overgenomen. En in de kranten gebeurt het heel erg goed. Dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom wij geen of heel weinig interviews doen. Ja. Er staan zo ontzettend veel interviews in kranten. Wij werpen ons liever op het genre van het profiel. Want dan doe je iets anders. En dat is natuurlijk echt iets waar je je toe moet verhouden. En het is ook niet voor niets dat Elsevier zich staande houdt. En wij, doordat we specifieker zijn. En Elsevier, doordat ze ideologisch afwijken van de grote kwaliteitskranten. Hè. Als je rechts medium wil lezen, dan kom je bij de Telegraaf terecht. Nou ja, dat is dan heel populistisch. Of het AD. En dat is dan dat is ook niet zo rechts als de Telegraaf. Maar dat is echt... veel meer mid-brow. En Elsevier heeft wat dat betreft de ruimte voor zich alleen. En de Groene ook. Het is ook grappig dat toen ik, voordat ik hoofdredacteur werd van de Groene, werd ik ook geïnterviewd en werd mij gevraagd, welke bladen gaat het overleven? Dus ik naar Elsevier en de Groene.
Ja, ja.
En om dat, deze reden dus.
Ja, ja, ja. En nu nog groter worden dan Elsevier. Maar ja, daarvoor zijn de donkere tijden misschien weer minder geschikt. In de zin van rechts of conservatief Nederland is duidelijk sterk. Groter dan links Nederland.
Ja, maar dat is ook wel heel erg lastig. Hè? Want je ziet ook dat zelfs de Telegraaf begint daar een beetje mee. Maar ook Elsevier. Dat ze zich toch niet comfortabel voelen bij een kabinet Wilders. En daartegen schrijven. Dus of zij daarmee die stemmers bedienen. En bovendien, ja, dit klinkt een beetje arrogant. Maar daar zitten misschien ook niet in de eerste plaats lezers.
Je bedoelt kapitaalkrachtig?
Nee, niet kapitaalkrachtig, maar
Lezers, echt letterlijk.
Ja, echt lezers. Ja, die ook nog die lange stukken lezen, ja. Die extra willen lezen.
Ja, ja. Oké. Een ander verwijt aan De Groene is dat het mensen vaak een beetje depressief stemt. In de zin van, en nu zijn het ook donkere tijden. Hè? Trump in de Verenigde Staten, komt misschien weer Milei in Argentinië. Wilders bij ons. Ik bedoel, het is ook, het zijn ook tijden om depressief te worden voor een links-liberaal persoon. Hoe ga je dat tackelen? Dat we niet allemaal nog depressiever worden van de Groenes die dat komend jaar gaan uitkomen.
Maar ja, je kan zeggen, en dat doen we ook door ook te zoeken naar hoopvolle ontwikkelingen. Dat is best moeilijk, want dat kan ook heel erg geforceerd zijn als je dat gaat doen. Maar wij zoeken dat dan voor een groot deel in profielen over inspirerende denkers. Maar ik denk dat er nog iets anders bij zit. Juist, laat ik het anders zeggen. Op het moment dat die duisterheid zich ver buiten Nederland afspeelt, dan is dat heel relevant. Hè? Maar dan kan dat ook oproepen dat je daar als lezer zo weinig aan kan doen. Hè? Dus dat heeft geen handelingsperspectief. Heel mooi boekje wat ik ooit gelezen heb is van de Duitse filosoof Rüdiger Safransky. Dat heet in het Nederlands Hoeveel globalisering verdraagt de mens? Het is natuurlijk ook echt iets voor de moderne tijd dat je over de hele wereld kan lezen en wat er allemaal misgaat. En het probleem is, zoals hij dat beschrijft, je zit in je kamer, je leest de krant, je kijkt naar de televisie en je wordt gebombardeerd met vreselijke beelden en somber nieuws.
Ja.
Als het in Nederland aan de hand is, dan is dat toch anders, want dan heb je wel handelingsperspectief. Ik bedoel, als waar wij ook het komende jaar veel over gaan schrijven, of in ieder geval wat we nauwlettend in het oog zouden gaan houden. Als onze rechtsstaat echt afbrokkelt, als de nieuwe regering, als er een kabinet Wilders 1 komt, gaat morrelen aan onze democratische verworvenheden. Nou ja, dat is iets om heel scherp over te schrijven. Ja. Maar dan kan je, als lezer kan dat ook maken dat je iets wilt doen. Dat je lid wordt van een politieke partij. Dat je je aansluit bij NGO's. Dat je gaat demonstreren, wat dan ook. Dan is dat handelingsperspectief er wel, denk ik.
Ja, ja.
Daar maak ik me dan minder zorgen over die somberheid over de hele, van de hele wereld die we op onze rug torsen.
En ik herinner me vorig jaar, nee, dat was het jaar daarvoor, want we zitten nu alweer na nieuwjaar, dat er zelfs een speciaal groene nummer was, waar we toen in Pakhuis te Zwijgen ook een avond over georganiseerd hebben. Met allerlei wat die positieve ontwikkelingen in de zin van ook, ja, echte positieve ontwikkelingen. Ja. Ik herinner me bouwen met hout, wat opkwam. Zon- en windenergie die veel sneller groeien dan ooit iemand gedacht had. En dat soort zaken.
Nou ja, dat zijn ook dingen waar we naar kijken. Hè? Dus onze redacteur Jaap Tielbeek werkt nu aan een verhaal of de energietransitie wel gestopt kan worden door de eventueel Wilders 1. Want je kan het wel hebben over alle klimaatgekkies en de klimaat. Waanzin.
Ja,
maar je ziet nu natuurlijk toch ook al dat niet alleen een heleboel burgers, maar ook het bedrijfsleven om consistente beleid vraagt. En zelfs de Telegraaf begint daar in zich te keren. Want die kan wel heel hard en sentimenteel schrijven over, ze willen onze gehaktbal van ons afpakken. Maar hun lezers hebben ook zonnepanelen op het dak.
Ja, ja. Ja. Wilders komen we nog op terug. Ik ga even naar iets anders. Een thema van de afgelopen maanden was natuurlijk, of is natuurlijk, de oorlog in Gaza en Israël. Welke woorden gebruik je ervoor? Mij valt op, om iets te noemen, dat ook zelfs in De Groene, in Israël zijn burgers vermoord en in Gazastrook worden mensen gedood. Ja. Het is allebei waar natuurlijk, maar er zijn net weer iets andere kleuring van woorden. Is dat iets waar jullie speciaal op letten? Van welke woorden? Want dan heb je natuurlijk ook nog terrorisme. Noem je iets terrorisme of noem je iets verzet? Ja. Noem je iets oorlog, noem je iets bezetting? Noem maar op. Als ergens woorden beladen zijn, is het wel in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hoe speelt dat bij jullie?
Wij zijn er meer verdacht op als er echt heel verkeerde woorden worden gebruikt. Maar eigenlijk in heel veel laten we onze schrijvers vrij. Hè? Wat ik al in het begin zei, is dat wij hebben niet één specifieke redactietoon of stijl behalve. Hè, dus dat die verfijnd moet zijn en nadenkend en eventueel genuanceerd. Dus we laten dat voor een deel. Dat is ook als we over kolonialisme schrijven of over andere gevoelige thema's. Dan hebben we niet een lijstje met termen liggen bij de eindredactie die niet gebruikt mogen worden. Mm-hmm. Er zijn wel woorden. Er zijn maar een paar uitzonderingen om. Het N-woord, dat eventueel als dat in een citaat staat. Maar een historisch citaat bijvoorbeeld. Maar dan moet dat citaat ook wel heel relevant zijn om dat te gebruiken. Het moet niet verlekkerend.
Het staat voor neger.
Ja. Ja. Ja, zie je, dat durf ik al helemaal niet te zeggen. Maar dat zijn een aantal woorden waarvan we denken dat is ook echt niet nodig. Nou ja, dat geldt misschien ook voor nodeloos heel erg vloeken of schelden. Ik vind het ook wel interessant als auteurs daar zelf over nadenken en wij niet dat opleggen.
Ja. Wat me opviel, wat volgens mij ook wel wat opspraak of wat discussie veroorzaakt heeft, was in november een essay van Jascha Munk. Spreekt dat goed uit?
Ja, volgens mij wel.
Een Duits-Amerikaanse hoogleraar politieke wetenschappen, die over, de titel was Een feestelijke dag. En dat sloeg dan op de terreurdaden van Hamas. Kijk, daar heb ik zelf ook al zo'n woord. Op 7 oktober, de verschrikkelijke moorden die daar gepleegd zijn. En die werd in sommige kringen als een feestelijke dag gevierd. En hij beschuldigt links ervan, niet alleen radicaal links, maar nogal veel links, dat ze geen genoeg gevoel hadden voor wat daar op 7 oktober in Israël is gebeurd. Dat essay eindigt met een heel humanistisch standpunt, een heel humanistische oproep. Maar het bekritiseert heel links, terwijl er de voorbeelden die hij daarvoor noemt vrij beperkt zijn. Hij heeft een paar open brieven die er genoemd zijn. En ik heb in London Review of Books en in Artform. Ik heb daarnaar gekeken en het is dan ook weer niet zo dat hele erge eenzijdige open brieven zijn. Vooral die London Review of Books, die veroordeelden alle geweld op tegen burgers. Dat was een vrij opvallend essay, vond ik. Vind jij dat ook?
Ja, dat vond ik ook. En we hebben in de redactie daar ook wel over gepraat. Ik bedoel, na publicatie kwamen er ook redacteuren die zeiden van ja, hij overdrijft sommige voorbeelden, Munk. Mm-hmm. Die brief in de London Review of Books is genuanceerder dan hoe hij het aanhaalt.
Ja.
Tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk voor de positie die de Groene inneemt in het intellectuele debat, dat wij kritisch zijn verschillende kanten op. En dit stuk, ik vond dat eigenlijk ook wel heel mooi. Het essay van Munk stond in het nummer dat verscheen vlak na de verkiezingsuitslag. Dus het begon met dat nummer met zorgelijke stukken over de winst van Wilders en hoe onze democratie en rechtsstaat door radicaal rechts onder druk komen te staan. Nou ja, om dan tegelijkertijd te wijzen op uitwassen van links. Dat vind ik een positie die de Groene past. Wij zijn altijd een vrijzinnig blad geweest. En ja, ik bedoel, we zijn eerder progressief en links, maar ook liberaal. En wat Jascha Munk beschrijft, dat zie je natuurlijk toch ook echt aan de universiteiten gebeuren. Ook in pro-Palestina demonstraties. Dat er wel heel makkelijk from the river to the sea wordt geroepen. En wordt gezegd, ja, dat is eigenlijk een hele vredelievende uiting. Er is volgens mij ook wel degelijk een tendens binnen een deel van links. Ik zeg niet heel links om het conflict nu voorbij te gaan of niet genoeg aandacht te geven aan de aanval van Hamas op Israël.
Ja.
En ook dat er nog steeds dagelijks raketten worden afgevuurd op Israël.
Ja. Ja, nou, daarover kwamen ook een aantal lezersbrieven binnen. Niet verwonderlijk. Overigens ook een aantal met complimenten voor Simone Korkus, die heel genuanceerd ook nog in het decembernummer, het laatste nummer, heeft geschreven over de verschrikkingen in die daar gebeuren. Ik overigens één zin in haar stuk raakte mij wel. Zij schrijft letterlijk: iedereen die getuige is van deze oorlog, ook ik, zal nooit meer dezelfde zijn. De ondergang van het project van dit land lijkt nabij. Als je dat over somberstemmend hebt, dan is dat
ja,
het wel.
Ja.
Maar andere brieven zijn het niet per se naar aanleiding van het essay van Munk, maar überhaupt naar aanleiding van berichtgeving in De Groene. Het moet mij van het hart dat ik vind dat De Groene zich te terughoudend toont met betrekking tot wat er met het Palestijnse volk gebeurt. Genocide is genocide en net zoals een beetje zwanger niet bestaat. Nou, dat is niet helemaal goed Nederlands, maar ik weet wel wat hij bedoelt. Een brief van Kees van Kuik. Wat vind je van die kritiek?
Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat als je het woord genocide gebruikt, dat is ook een internationaal juridisch begrip waarvoor een staat kan worden aangeklaagd. En dat is nu gebeurd bij Israël, bij het internationaal strafhof. Ja. Zuid-Afrika heeft dat gedaan. Dat moet je aantonen. En we hebben wel degelijk een stuk geschreven of er sprake is van genocide en andere oorlogsmisdaden. En we hebben daarover van beide kanten, dus ook de terreuraanslag van Hamas.
Mm-hmm.
Daar denken, ik bedoel, die terreuraanslag is evident een oorlogsmisdaad. En wat Israël nu dat stuk is alweer van een tijdje geleden. Daar werd wisselender over gedacht. Maar dat het geweld buitenproportioneel is, dat hebben wij ook opgeschreven. En ik denk dat vrijwel niemand dat ontkent. Mm-hmm. Maar ik vind juist een woord als genocide gebruiken, dat is niet zo zwart-wit als zwanger of niet. Dat is veel complexer. Anders zouden er ook niet zouden zaken voor een internationaal strafhof ook niet zo complex zijn. En wij hebben nu na 7 oktober wel heel goed nagedacht, hoe schrijven we hierover? Ik vind het ook echt belangrijk dat het evenwichtig is. Wij zijn niet een activistisch blad. Ik bedoel, wij hebben ook niet meteen Free Ukraine op de cover gezet. Hè? Je wil conflicten van alle kanten belichten en natuurlijk wel benoemen. Wat je kwalijk vindt, maar dan liefst ook zo concreet mogelijk. Dus ja. Ik ben heel blij met onze correspondent in Israël, Simone Korkus. Die woont al meer dan 20 jaar in het land. Hè. Ze was getrouwd met een Israëlisch. Haar kinderen zijn er opgegroeid, die zijn Israëlisch. Die hebben ook allemaal in het leger moeten dienen. Ze kent die samenleving heel diep, maar ze is zelf niet Joods en Israëlisch. Ze heeft ook altijd een zekere afstand, maar zij kan heel goed beschrijven wat voor trauma's die aanslag heeft opgeroepen.
Ja.
En hoe dat nog doorwerkt, daar heeft ze heel mooi over geschreven. En hetzelfde hebben we bijvoorbeeld in het kerstnummer aan de andere kant gedaan, door ook een Palestijnse schrijver te vragen een dagboek bij te houden over hoe het hem en zijn familie is vergaan vanuit 7 oktober. Dus ik denk dat het heel belangrijk is hierin niet alleen er geopolitiek of historisch boven te hangen, wat wij ook doen door het hele conflict in historisch perspectief te plaatsen en alle actoren te behandelen. Of het nou de geschiedenis van het regime van Netanyahu is en zijn beweegreden nu. Maar het nummer van deze week hebben we een groot verhaal over Hamas. We gaan werken aan een stuk over de geschiedenis van Gaza. En dan zie je natuurlijk ook dat de politiek van Israël ten aanzien van de Gaza-strook desastreus is. Maar ik vind het ook heel belangrijk om de geleefde werkelijkheid permanent te laten zien.
Ja.
En
ja.
Als het over mensen gaat, dan ook aan de Israëlische kant, dan wordt het meteen minder makkelijk om puur zwart-wit te denken.
Ja. Ja, oké, ik had nog meer brieven over dit, maar eigenlijk is het allemaal meer van hetzelfde. Dus ik ga over naar een ander onderwerp. Wilders, toch weer Wilders en radicaal rechts. Of extreem rechts, dat is ook zo'n woord.
Dat is waar we wel in de redactievergadering over gepraat hebben.
Okay.
We hebben bedacht dat we radicaal rechts gebruiken en niet extreem rechts. Nou ja, dat is eigenlijk zoals de politicologen dat definiëren. Extreem rechts gaat nog een stapje verder dan radicaal rechts.
En gebruik je geweld of zo?
Ja, dat is inderdaad het toestaan van het gebruiken of het propageren van het gebruik van geweld.
Ja.
Het is iets waar onze politieke redacteur Koen van de Ven ook op wees. Het is belangrijk om dat onderscheid te maken. Want als die stap naar geweld wordt gemaakt, dan hebben we daar ook weer een passende omschrijving voor.
Ja, ja, ik las wel een stuk van Chris Keulemans in het laatste nummer, geloof ik.
Ja, was voor de site.
Oh, was voor de site. Waarin die wel aankondigt dat we er misschien... Maar goed, dat moet nog blijken. Dat we misschien dan zullen moeten wennen dat er ook geweld gebruikt gaat worden.
Ja, dat vond ik ook wel heel somber.
Ja, ja, ja. Maar iets anders. Maken we Wilders en we bedoel ik de pers mee en dus ook de Groenen, maar niet eigenlijk veel te gewoon door over hem te schrijven als een gewone politicus. Ik bedoel, het is geen partij. Hij is gewoon alleen.
Ja.
Het is hij heeft nu weer 3 wetsontwerpen ingetrokken die ik eigenlijk vergeten was, maar die ronduit schokkend waren.
Ja,
als
die ook absurd waren als er maar een seconde over gepraat was. Hè?
Ja,
mensen die een moskee alleen al bezocht, gevangenisstraf over zichzelf afriepen.
En een verbod om de Koran in huis te hebben. Maar goed, het is dan een geste dat meneer Wilders initiatief wetsontwerpen terugtrekt. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ben je niet gauw te snel geneigd om het als een gewone politicus te behandelen?
Dat hebben wij nooit gedaan en ook nu niet. Ik bedoel, dat is natuurlijk voor een organisatie als de NOS die nieuws moet maken voor heel Nederland veel moeilijker dan voor ons.
Mm-hmm.
Ik denk dat wij niet veel Wilders aanhangers onder onze lezers hebben. En eigenlijk is het ook zo dat wij de afgelopen jaren op de redactie al zeiden van ja, kijk, het is heel duidelijk wat de strategie van Wilders is. Koen Vossen, die een boek over de PVV heeft gemaakt, die heeft bij... Was het nou 10-jarig bestaan van de PVV? Ook een heel goed, of 5-jarig bestaan, een heel goed stuk geschreven.
Mm-hmm.
Steeds dieper het gaspedaal indrukken en dan met dank aan de media. De strategie van Wilders was shockeren. Nou ja, dan ontstaat er gewenning, dan moet er een schepje bovenop. En dan gaan de media weer schande roepen. Nou ja, wij hebben er niet aan meegedaan. Wij hebben, dat hebben we bij Baudet ook niet gedaan. Hè. Wij schrijven, wij proberen die strategie te ontrafelen. En nou ja, zelfs voor de verkiezingen hebben we niet expliciet over de PVV geschreven.
Het verkiezingsnummer ontbrak de PVV helemaal. Was het...
Nee, nou ja, ik bedoel, we hebben ons ook in die zin. We hebben niet helemaal dat niet gezien.
Nee.
Ik denk ook dat we het niet konden zien. Niet, hè, wel dat
de PVV... Maar had je dan...
Nou ja, het zat er natuurlijk wel in reportages. Hè, mensen die naar de PVV trokken en waarom. Maar het was natuurlijk heel raar, omdat het een... alle analyses waren dit voor de verkiezingen die zich in het midden gaan afspelen. En, het wordt de strijd tussen Omtzigt met zijn NSC, de VVD en Verenigd Links. En het heeft een hele andere wending genomen en uit de analyses achteraf zie je natuurlijk ook wel hoe snel dat is gegaan. Hè? In 2 weken en toen lag ons nummer al bij de drukker. Maar we hebben er eigenlijk weinig over geschreven. En ook nu zullen wij niet doen alsof dit een normale formatie is. Het is natuurlijk ongekend dat een formatie, voordat die überhaupt kan beginnen, dat er gepraat moet worden over hoe we met de grondwet omgaan. Op het moment dat je het als niet normaal wil beschrijven, is het wel heel belangrijk hoe je het dan vervolgens doet. Ik denk dat we dat ook hebben kunnen zien in Amerika, hoe media over Trump schreven. Hè? De Washington Post, die kwam Democracy Dies in Darkness. En al het fact-checken. Het heeft niet veel geholpen.
Nee, ja, per dag heeft hij, geloof ik...
Ja, de meeste leugens. Ja. Leugens ja.
Maar wat moet je dan? Wat moet je dan?
Ik denk... Wat er in Amerika... denk ik niet goed gingen. Dat heeft natuurlijk ook met die hele grote schok te maken. En in die zin hebben wij natuurlijk al sinds de fortuinrevolutie met populistisch en radicaal rechts te maken, is dat je steeds in de overdrive gaat. Hè? Dus je moet oppassen met hysterie. Of ik las ergens in van een Amerikaanse commentator het mooie woord tyrannofobie. Ik bedoel, natuurlijk willen we geen tiran en zullen we schrijven over de aantasting van de rechtsstaat. Maar als je zelf ook als medium vol op het orgel gaat, of het snel doet, dan doe je mee aan die dynamiek van heel erg wij tegenover zij, zwart tegenover wit. Ik denk dat we scherp en feitelijk moeten schrijven over wat er met onze rechtsstaat gebeurt. Dat we moeten oppassen met de hele grote woorden. Hè. En dat ons ook een behoorlijke. Dat we een behoorlijke zoektocht moeten doen naar wat maakt de populariteit uit. Hoe kan het dat zo'n groot deel van Nederland hiervoor gestemd heeft? En hoe kan het dat links zo ongelooflijk onmachtig is daartegenover?
Ja, want het blijft natuurlijk een fascinerende vraag.
Is heel fascinerend. Ja. Ik vind ook en dat is ook echt iets waarop we moeten doorgaan. Je ziet nu in de media in het algemeen een zoektocht. Nou ja, wat zijn dan de motieven van de PVV-stemmer? Mm-hmm. En daar gaat het over het zijn de afgehaakten. Het heeft te maken met bestaanszekerheid. Het zijn de mensen die veronachtzaamd zijn door politiek Den Haag. Nou ja, dat vind ik toch onbevredigend om de PVV-stemmer alleen als een soort slachtoffer neer te zetten. Het omgekeerde, wat uit het Nationaal Kiezersonderzoek bleek, hè, dat het om migratie gaat. Roepen, het zijn allemaal racisten, dat is ook te simpel. Hoewel je ook niet moet vergeten dat er wel degelijk op de ideologie van de PVV is gestemd. Maar ik denk dat daar nog een heleboel te onderzoeken valt. Dat er natuurlijk niet één reden is, maar dat het een complex van redenen is. Maar daar ben ik wel heel, heel benieuwd naar. En dat is ook iets wat we gaan doen. En hetzelfde geldt ook voor dat links niet alleen niet de doorbraak heeft doorgemaakt waar veel mensen op gehoopt hebben, ik ook. Maar dat als je naar de statistieken kijkt, meer middel- en praktisch opgeleide mensen steeds minder op links stemmen. Ja. En dat is natuurlijk een ontzettend groot probleem als links parallel komt te staan met of synoniem wordt van hoogopgeleid of intellectueel, grote stad. Wordt natuurlijk voor politieke partijen die wat anders willen een enorme uitdaging om bruggen over die kloven te slaan. Dat is voor ons ook heel interessant. Maar ik hou ook niet van de patetiek die er meteen na de verkiezingen was. We moeten bij elkaar komen en elkaar vasthouden.
Dat levert nog interessante artikelen op. En bijvoorbeeld wat je al noemt, dat lijkt me ook wel waar. In hoeverre kan Wilders spreekt dan wel over klimaatgekkies. Maar dan gaat Jaap Tielbeek gaat onderzoeken. Ja. In hoeverre is het mogelijk om dat beleid nog zo op te gooien?
In hoeverre is dat al zo ingezet? En zijn daar zoveel partijen bij betrokken, ook particulieren, dat helemaal niet meer gaat om wat anders te doen? Maar goed, dat zijn allemaal dingen die we gaan volgen. En ik wil ook heel graag, en daar hebben we ook plannen voor, analyseren hoe het kan dat links zoveel haat oproept. Is dat voor een heel groot deel slimme propaganda? En is het gewoon ook lekker om de scheldwoorden over te nemen? Waar heeft links het zelf in de hand gewerkt? Allemaal heel interessant om ook met data te onderzoeken. Ook lang het land in te gaan. Dat hebben we natuurlijk van tevoren gedaan met een special van Ron Meijer. Waar Ron Meijer gasthoofdredacteur van was. Allemaal gebieden waar we niet elke week zijn. En ik denk dat we dat nu ook veel moeten doen.
Ja, waar het begrip klasse weer eens regelmatig viel. Xandra, tot slot. Je praat er eigenlijk al naartoe. We zitten in een tijd van enorme polarisering. Sigrid Kaag is nu weer geclasseerd dat zij 35.000 keer uitgescholden is voor heks op sociale media. Ja.
Daar hebben wij natuurlijk ook als eerste groot onderzoek naar gedaan. Die vrouwelijke politici van links over zich heen krijgen.
Ja, ook een data-onderzoek. Kan de Groene nog meer doen? Ik bedoel, die polarisering is een feit. Is een ontwikkeling die gaande is. Die zal ook nog wel even doorgaan. Sociale media hebben daar waarschijnlijk ook een grote rol in. Wat heeft de Groene daarin voor mogelijkheden en voor verantwoordelijkheid ook?
Verschillende dingen. Wij hebben, en dat hoort ook bij onze vrijzinnige achtergrond. Wij gaan echt niet alleen hard schrijven tegen radicaal rechts en zeg maar onze lezers een comfortabel gevoel geven over die slechte vijand. Mm-hmm. Ik denk dat het heel erg belangrijk is en dat is ook iets wat bij ons past, dat we aan zelfonderzoek doen, in de spiegel kijken en nou ja, denken. Ja, daar zijn wij als... dat zijn helemaal niet al onze lezers, hoor. Maar zijn theoretisch opgeleid en niet zelf genoegzaam. Wat kunnen wij in ieder geval doen om die kloof te overbruggen?
Ja.
Dus dat is één ding. En het tweede is juist ook het vizier richten op... zeg maar de groep die, of je ze nou afgehaakte noemt, ja, dat vind ik ook een lastig woord, maar in ieder geval de mensen, de onmisbare, maar de niet-stemmers, de mensen die op Wilders hebben gestemd, hun motieven proberen te begrijpen en ze niet wegzetten. Hm. Ik bedoel, ik vond dat in de coronatijd ook heel erg belangrijk en daar, dat was dus wel echt een woord waarbij ik zei, tegen de eindredactie, let erop, ga niet mensen wegzetten als wappie. Probeer motieven serieus te nemen. En het is natuurlijk bon ton, vooral onder columnisten en zo, om het over dom rechts te hebben. Ik denk dat dat niet helpt. Om die kloof te overbruggen.
Ja, dat tot zover de eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
Let op je woorden.
Let op je woorden. Probeer over in reportages met respect over mensen te schrijven. Motieven serieus te nemen en te begrijpen. En kijk kritisch naar jezelf.
Ja, ja, ja. Nou, dat lijken mij mooie laatste woorden voor dit gesprek. En laten we dan even normaal kondigen. Ik dan aan wat er in het volgende nummer staat. Maar laat ik dat nu samen met jou doen. Want het volgende nummer heeft weer een gasthoofdredacteur. Dat heeft nog te maken met dat 145-jarig bestaan. Is dit de laatste keer dat er een gasthoofdredacteur
is? Dit is de laatste. Nou ja, ik zal niet zeggen de laatste keer. Maar we gaan het voorlopig niet doen. Want het hoorde heel erg bij ons lustrum. En we hadden bedacht, we gaan 3 gasthoofdredacteuren vragen. Die een ander ieder een ander domein van de Groene vertegenwoordigen. Meer intellectueel nummer met Marleen Stikker. Dat ging over intelligentie en artificiële intelligentie. Ja. Nummer waarbij we, om het even plat te zeggen, met onze poten in de modder moesten staan en het land ingestuurd werden. En dat heeft Ron Meijer gedaan. Dat was het nummer over klassen. En van oudsher is kunst heel belangrijk in de Groene. En de laatste gasthoofdredacteur is Marlene Duma. Ja. En die heeft voor ons... dat is een kunstenaar die... met ongelooflijk veel beelden in haar hoofd rondloopt. Overal in haar studio uitgescheurde, uitgeknipte beelden heeft liggen. We mogen het van haar niet een archief noemen, want dat wekt een veel geordender indruk dan de werkelijkheid is. Maar zij heeft 13 beelden voor ons gekozen. En daar hebben we in samenspraak met haar 13 schrijvers voor gevraagd om daar... om die te duiden. En het zijn ontzettend verschillende beelden. Van het zwarte gat tot fresco's uit Pompeji, waar je schilderende vrouwen op ziet. En het oudste beeld is 9000 jaar oud. Dat is een beschilderde steen uit de oertijd uit Zuid-Afrika. Maar het mooie is dat er toch, hoe divers die beelden ook zijn, een lijn door dat nummer is die ook heel veel zegt over het denken van Marlene Duma. Namelijk, hoe verhouden woorden en beelden zich tot elkaar? In hoeverre bestaan beelden als ze niet geïnterpreteerd zijn? Maar een interpretatie kan een, zoals Marlene Duma ook in haar inleiding schrijft, een interpretatie kan een beeld openen, dat je er mooi naar kijkt, maar een interpretatie kan een beeld ook afsluiten en doodmaken.
Kijk, de beeld zoekt zin staat ervoor op die
ja, heeft zij, heeft Marlene Duma zelf bedacht, die noemer, als variatie op boer zoekt vrouw, beeld zoekt zin. Ik vind het heel mooi.
Ja, ja. Oh, jij bent nog ooit als kunstredacteur begonnen.
Ja, zeker, zeker.
Spreek je dan eind jaren 90, begin 2000?
Begin jaren 90.
Begin jaren 90 zelfs, ja. Had je toen ooit gedacht dat je bij dat blad ook hoofdredacteur zou
worden? Nee. Zeker begin jaren 90 niet. Ik vond het al een wonder dat ik als redacteur werd aangenomen. Ja, ik vond dat zo'n eer.
Ja. Goed, Xandra Schutte, dankjewel voor dit gesprek.
Dankjewel, Kees.
De Groene van vorige week, die heeft Xander net al over verteld. Ik lees er een citaat voor van Marlene Dumas. Woorden zijn gevaarlijk, beelden niet. Zo verklaart Dumas haar keuze in de inleiding. En ze gaat door, of anders gesteld, beelden kunnen verbazen, verwarren, schokken. Maar het wordt veroorzaakt door waarmee men het associeert, of wat erover wordt beweerd of is geschreven. Of men denkt ervan te begrijpen. Dat is wat hen gevaarlijk en waardevol maakt. Afijn, dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt dat uitgelegd hoe u 10 weken de Groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat per mail. Ons adres is podcast@groene.nl. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. De muziek is, zoals altijd, de Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.